naar raadsvoorstel 7, de programmabegroting. Aangezien dat een groter stuk is, hebben we de vergadering opgesplitst in vier blokken. Dat hebben we ook al doorgegeven per mail. Ik zal toch nog even herhalen hoe de blokken eruit zien. Blok 1 gaat over hoofdstuk 1, pagina 7 tot en met 22. Blok 2 gaat over hoofdstuk 2, programma 0 tot en met 8. Het zijn pagina's 23 tot en met 88. Blok 3 gaat over hoofdstuk 3, pagina 89 tot en met 140. En blok 4 gaat over hoofdstuk 4, 5 en 6, pagina 141 tot en met 168. Waarbij we bij blok 2 programma's ook even onderverdelen van 0 tot en met 2, 3 tot en met 5 en 6 tot en met 8. Omdat anders te groot en te veel vragen in één keer worden. Gaan we over naar blok 1, hoofdstuk 1, pagina 7 tot en met 22. Wie heeft hier vragen of opmerkingen over? De heer Ochmans, lief was beveld.
Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Er is een toelichting op de extra kosten die Pitt met zich meebrengt. Die structurele €62.000. Die toelichting die is ons niet helemaal duidelijk. Dus we zouden er graag wat meer uitleg bij willen hebben. Met name het maximale aantal commissieleden is nog niet bereikt. En we vragen ons af wat de kosten van de roadmap zijn. Mijn collega Jo, tweede vraag.
De heer Thomas, Leversen.
Dank u wel, voorzitter. De tweede vraag heeft betrekking op pagina 17, de concern- en organisatievisie waar €25.000 voor vrijgemaakt is. Daar hadden we een vraag over gesteld in eerste termijn, daar hebben we een reactie op gekregen. En daar willen we toch nog iets verder over geïnformeerd worden. Want in de vorige vergadering, de middelen, commissie middelen en ook in de raadsvergadering, is brede steun gegeven aan de noodzaak om te investeren in de personele bezetting en om toekomstbestendig te worden en duurzaam te worden. Dit is, een heel goed standpunt van het college. En de korte termijn, dat is ook door de wethouder uitgelegd, is alleen maar de absolute noodzaak, de urgentie van nu. Maar we praten over een structurele investering en die gaat dus een rijkwijde van misschien wel 3 tot 5 jaar. En daarom vinden wij het belangrijk dat die concernvisie, dat we daar duidelijkheid over krijgen wanneer die wordt opgeleverd. Want dat is niet naast de korte termijn, maar het is de paraplu waar de strategische HR-visie op gebaseerd is. Dus Lever-Zimpenveld zou graag een indicatie van het college willen hebben wanneer die concernvisie wordt uitgebracht. Daarnaast denk ik dat het van belang is op te merken dat dat geen stationair document zal zijn, maar meer een dynamisch document dat regelmatig moet worden geüpdate op basis van ontwikkelingen in de samenleving, op de arbeidsmarkt enzovoorts. Dus ook dat denk ik dat meegenomen zou kunnen worden in de opzet van die notitie. En tijdens het fractiepraat gisteren hebben wij nog een ideetje geopperd voor de korte termijn, waar we vorige vergadering over gehad hebben, toen we ook die specificaties hebben gehad van de aantal functies en functieschalen enzovoorts. Een aantal partijen hebben de wens geuit om ook te kijken naar stagiaires, naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen die in de doelgroep register van de participatiewet zitten, of mensen met een uitkering. En het zou misschien een idee zijn om een deel van die personele bezetting vrij te spelen, misschien een halve VTE, om het zo'n mentor aan te stellen. Want de ervaring leert, niet alleen het bedrijfsleven, maar ook bij de overheid, dat dergelijke mensen die dan komen, die vergen de eerste maanden, de eerste weken in ieder geval veel begeleiding en ondersteuning. Dus een suggestie zou kunnen zijn om daar ook rekening mee te houden. Dankjewel. Dan kom ik tot de volgende vraag. En ik hoop dat ik nog binnen de bladzijden blijf. Want het is best een gepuzzel. De derde vraag die hebben we, is pagina 39, telt die nog mee?
Nee. Mevrouw Honing-Samen.
Dankjewel, voorzitter. Mijn eerste vraag heeft betrekking op pagina 15 van de begroting. De totale geprognotiseerde kosten in het boekjaar 2026 liggen in lijn met 2023. Dit is af te leiden van pagina 52, bijlageboekje bij de begroting, saldobegrotingen 2023 en 2026. Gezien de loon- en prijsontwikkeling en de ontwikkeling in het sociaal domein, verwachten wij over de gehele linie een opwaarts effect te zien in de structurele lasten. Dit is echter niet in het eerste opzicht het geval. De reden hiervoor is dat er enerzijds een aantal staalposten zijn gecorrigeerd op de baten van programma 0. De algemene staalpost loon- en prijsstijging, extra staalpost BRAP voorjaar en extra staalpost energiecontract zijn namelijk opgenomen als correctie op de baten. Als we deze correctie op de baten bij de lasten optellen, zijn de begrote lasten over boekjaar 2023 tot en met 2026 als volgt. In 2023 verwacht de gemeente uit te komen op 30,1 miljoen aan lasten. In 2024 30,6 miljoen. Dit blijft gehandhaafd in 2025 op 30,6 miljoen. En het gaat naar beneden in 2026 naar 30,5. De gerealiseerde lasten over 2021 die bedroegen 30,9 miljoen. We gaan van deze cijfers uit voor de drie vragen die ingaan op de ramingen van de prijsstijgingen. Dat is inflatie, loonstijgingen en bedrijfsvoering en het sociaal domein. De prijsstijgingen. Als gerekend zou worden met een index van 3% over de kosten 2023, zouden de lasten in 2034 over de 31 miljoen heen gaan. Op basis hiervan zou de gemeente rode cijfers schrijven. Dit geldt ook voor de doorrekening naar de jaren 2025 en 2026, waarbij de gemeente in 2026 dan op ruim 2 miljoen tekort zou uitkomen. Van dit scenario is ook al sprake als over de lasten indexcijfers vanaf boekjaar 2023 van 1 of 2% worden gehanteerd. In de accra-ontwikkeling zitten ook bedragen opgenomen welke bestemd zijn om de stijgende prijsontwikkeling en inflatie op te vangen. Waarom worden deze niet geheel toegevoegd aan de staalpost inflatie? Het lijkt overigens dat het toegekend LPO, dus loonprijsontwikkeling, in het accra is 3,55%. Dus die wordt niet gebruikt in principe in een begroting voor de inflatie te dekken. Gezien het belang van de gehanteerde indexcijfers op de begroting, verwachten wij dat de gehanteerde indexcijfers onderbouwd zijn met brondata, om de realiteit hiervan te kunnen beoordelen. De gemeente geeft aan de bedragen niet te hebben gebaseerd op brondata, bijvoorbeeld het LPO in het accra of verwachtingen vanuit het CPB. Is de begroting dan wel reëel? En met reëel bedoelen wij dat de ramingen volledig realistisch en haalbaar zijn. De volgende vraag gaat in op de loonstijging en bedrijfsvoering. Er wordt uitgegaan in de begroting van een cao-stijging van 1,5%. In hoeverre verhoudt zich dit met de cao-onderhandelingen en inzetbrieven van de VNG, WSGO en de vakbonden, waarbij een passende loonsverhoging bij de huidige situatie een uitgangspunt is? De nieuwe voorstellen voor de cao-verhogingen zijn namelijk fors hoger dan die 1,5%. En aan de maat van minimaal 4,5% al aangeboden en 12% geëist. Dit is ook te lezen op het voorstellen nieuwe gemeentelijke cao vanuit de VNG. Daarnaast is in de begroting ook geen rekening gehouden met reguliere loonstijgingen. Aanvullend blijkt uit de beantwoording van de schriftelijke vragen dat de risico's of inschattingen met betrekking tot de arbeidskrapte en inhuur ook niet zijn meegenomen in de begroting. Waarbij als reden in de schriftelijke beantwoording is opgegeven dat de gemeente deze niet kan inschatten. Waarom heeft de gemeente geen behoedzame inschatting gemaakt, wetende dat er zeker nog aanvullende kosten gemaakt dienen te worden om de bedrijfsvoering op orde te houden en de complexe taken van de gemeente uit te voeren? De derde vraag gaat in op de ontwikkelingen van het sociaal domein. Wij hebben schriftelijk de vraag gesteld in hoeverre de gemeente Simpenveld proactief acties heeft ondernomen om vast te stellen of er mogelijke achterstanden zijn bij andere gemeenten als het gaat om de aanpassing van het woonplaatsbeginsel. Om zodoende al een beeld te hebben bij een mogelijk effect dat in Q4 2022 aanvullende dossiers financieel bij de gemeente Simpeveld landen. Hierbij is in de schriftelijke beantwoording aangegeven dat binnen de regio verschillende gremia, toegang en overleg en BVO, zijn waar alle gemeenten bij aanwezig zijn. En daarbij wordt de voortgang van het woonplaatsbeginsel besproken. Hierin kunnen gemeenten ook aangeven of er achterstanden zijn. En in de praktijk blijkt dat er toch nog onverwachts casussen onderling moeten worden overgedragen. En dat het uitgangspunt blijft dat er altijd de zorg voor de jeugdige door moet lopen. Wij missen echter het antwoord op de vraag over de omvang van de eventuele achterstanden die impact kunnen hebben op de financiële begroting van de gemeente Simpeveld. Door hier actief op te bevragen en informatie in te winnen, is het wel mogelijk om de begroting met een groter realiteitsgehalte op te stellen en de schattingen beter te kunnen duiden en te beheersen. Aanvullend in sociaal domein verwacht de gemeente geen stijging in de lasten WMO, ondanks de vergrijzing en demografische ontwikkelingen. Hierbij is namelijk aangegeven dat er geen rekening mee is gehouden omdat het lastig is te voorspellen. Tevens is er een algemene correctie opgenomen onder de WMO van 106.000 euro, welke nog niet is toegewezen aan betreffende budgetten. Waarom maakt de gemeente hier niet een meer onderbouwde inschatting waarbij demografische ontwikkelingen worden meegenomen? Overkoepelende vraag bij deze drie vragen is dat een feit is dat er sprake is van forse onzekere factor binnen dit financieel kader, die van invloed zal zijn op toekomstige begrotingen. Denk aan de genoemde ontwikkeling ten aanzien van sociaal domein, bedrijfsvoering, loon- en prijsstijgingen, maar ook het ravijnjaar 2026 waarin er geen koppeling meer wordt gemaakt met de uitgaven. Op grond van deze onzekerheid mag terughoudendheid bij het plannen van de uitgave als een goede raadgever worden beschouwd. Deze terughoudendheid zien wij echter niet terug in de begroting 2023. Als voorbeeld de drie items die net genoemd zijn. Ook zijn er geen harde ombuigingen of taakstellingen opgenomen of gekozen voor het temporiseren van beleidskeuzes. In het antwoord van deze vraag verwachten wij natuurlijk dat de uitkomsten van een septembercirculaire zullen worden betrokken. Maar ook al zijn er aanvullende middelen beschikbaar gekomen in een septembercirculaire, er is nog steeds sprake van forse tekorten. Want 25% van het tekort is slechts gedekt. Volgens mij is 1 miljard beschikbaar gesteld en is er nog een tekort van 2 of 3 miljard, even in mijn hoofd. Wij zien ook dat sommige Limburgse gemeentes ervoor kiezen om de gevolgen van de kabinetskeuzes voor de gemeentelijke begroting transparant te laten zien. Omdat gemeenten zonder extra structurele financiële middelen van het Rijk de begroting van 2026 niet meer vanzelfsprekend sluitend krijgen. Waarom gaat de gemeente Simpeveld hier niet mee in een lobby naar het Rijk? Daarnaast hebben we wel nog een paar vragen die hebben een iets wat meer technische achtergrond. Ik probeer het wat simpeler te houden, maar die hebben te maken op de totstandkoming van de begroting. In artikel 66 van het BBV staat voorgeschreven dat de gemeente een indeling van taakvelden gebruikt voor de uitvoeringsinformatie. Artikel 71 stelt verplicht dat de aanlevering richting het ministerie van BZK en het CBS ook geschiet volgens deze indeling op basis van taakvelden. Wij begrijpen dat de genoemde stelposten die betrekking hebben op meerdere taakvelden in programma 0 worden opgenomen. Echter in de begroting wordt verder niet toegelicht op welke lasten deze stelpost betrekking heeft. Op deze wijze kan de Raad niet eenduidig vaststellen dat bij de jaarrekening aan de begrotingsrechtmatigheid op programmaniveau is voldaan. Waarom zijn deze toelichtingen niet opgenomen in de begroting? De tweede technische vraag is dat tijdens de vergadering van de Raadscommissie Middelen van 29 september 2022 de fractie Samen 1 bij het raadsvoorstel Organisatie en Uitvoeringskracht geïnformeerd heeft naar de oorzaak voor het verschil in kosten per inwoner op de categorie 0,4 overheid. Wij hadden hierbij vastgesteld dat de vergelijkbare gemeenten een overheid hebben van 438 euro per inwoner en dat bij de gemeente Simpeveld, nog voordat een nieuwe raadsvoorstel van kracht is, uitkwam op 536 euro per inwoner. U heeft in de schrift de beantwoording aangegeven dat de verklaring waarschijnlijk erin ligt dat het bedrag van inhuur als één post verantwoord is op overheid. En het wellicht minder doorverdelen toerekenen van de directe loonkosten naar de diverse programma's. Zoals bij de eerdere vraag is aangegeven, dienconform artikel 66 van de BBV, te worden voldaan aan de vereisten van de taakvelden. Tevens heeft de commissie BBV hierop een verdiepende notitie uitgebracht, namelijk notitie 0.4 taakveld overheid. Hierbij wordt aangegeven dat directe kosten zoveel mogelijk aan de betreffende taakvelden dienen te worden toegerekend. Indien de inhuur geen posten betreft die conform de notitie als overheid worden betiteld, dan is het opnemen van de totale inhuur als zijnde overheid niet conform deze notitie. En daarmee wordt niet voldaan aan de wettelijke vereisten. Dit leidt ertoe dat kosten op overige taakvelden mogelijk een onjuiste weergave schetsen. Het overal beeld van de realisatie per taakveld zal hierdoor ook vertroebelen, waardoor de Raad misschien onjuiste keuzes maakt. Is het mogelijk dat de accountant de opbouw van taakveld 0.4 meeneemt als thema bij de jaarrekeningcontrole 2022, zodat de Raad hier ook meer comfort bij krijgt en de juiste vergelijkingen en analyses kan trekken? Laatste technische vraag heeft betrekking op de voorziening spaarverlof. De gemeente geeft aan dat nog geen gebruik is gemaakt van het verlofsparen conform artikel 6.3 van de CAO van de gemeente. Heeft de gemeente de uitgangspunten van het verlofsparen wel al eenduidig gecommuniceerd naar de ambtenaren? Aangezien het verlofsparen conform artikel 6.3 lid 2 niet kan verjaren, in combinatie met het feit dat het spaarverlof alleen kan opgebouwd worden met wettelijk verlof, wat verjaart na 5 jaar, is het dan niet wezenlijk dat de ambtenaren hiervan alsnog gebruik gaan maken? Anders zou het bovenwettelijk verlof van de ambtenaren vervallen na 5 jaar, wat niet het geval is bij het spaarverlof. Tot zover mijn vragen.
Bedankt, heer Bremen, samen in.
Dank u, voorzitter. Bij het begroten wordt uitgegaan van behoedzame en reële ramingen, lezen we op pagina 153. Net ook al even aangestipt door mijn collega. In die zin wordt dan ook bijvoorbeeld het investeringsprogramma met 20% geïndexeerd. Als wij echter vragen om een schatting te geven van de verwachte rentelasten, pagina 21, geeft u aan dat dit sterk afhankelijk is van de renteontwikkeling en het moment van aantrekken van de lening. De vraag is dus naar eigen zeggen niet te beantwoorden. Daarnaast geeft u in de beantwoording van een andere vraag aan dat het gebruikte rentepercentage voor nieuwe leningen 2,5% bedraagt, zijnde het actuele rentepercentage in de periode juli-augustus. Hoe verhoudt dit gegeven zich tot een behoedzame en reële ramingen? Zoals reeds aangegeven in onze oorspronkelijke vraag, verwacht de ECB de rente nog voor het einde van dit jaar te verhogen met 50 basispunten, hetgeen reeds ook al door de markt is ingeprijsd. Rekenen we met een te verwachte marktrente lijkt ons dan ook realistischer dan het gebruik van de huidige marktrente. U geeft immers zelf aan bij de berekening van de renterisiconorm op pagina 105. Stijgt of daalt de marktrente sterk in enig jaar, dan werkt dat door in de leningenportefeuille. Daarnaast zou het moment van aantrekken van de lening vrij eenvoudig bepaald moeten kunnen worden aan de hand van een cashflow-analyse. Hierbij dus onze vraag om alsnog een reële inschatting te maken van de te verwachte rentelasten voor 2023 en het effect daarvan op de score op pagina 20 en het begrotingssaldo op pagina 15. Tot zover, voorzitter.